We gaan met elkaar lezen uit Johannes, hoofdstuk 19. Johannes, hoofdstuk 19. Vanaf vers 17. Dank u. Zij dan namen Jezus en hij zelfs zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij hem kruisigden. En met hem twee anderen, aan weerszijde één en Jezus in het midden. We vragen u, Vader, dat we uw heerlijkheid mogen zien in dit volgende moment, als we, Heer, met al onze onbekwaamheid iets vertellen over uw heerlijkheid. Wilt u ons dan genade geven, om Jezus wil. Amen. Dat staat er wat overbodig eigenlijk. Waar zij hem kruisigden en met hem twee anderen, aan weerszijde één en dan en Jezus in het midden. Dat laatste is overbodig, want aan weerszijde één en Jezus in het midden. Maar er is in de Bijbel niets overbodigs, dus we gaan daar eens over nadenken. En ik wil graag met u nadenken over 10 middens. Jezus hangt hier aan het kruis in het midden, maar er zijn eigenlijk hier aan het kruis 10 verschillende middens waar hij hangt. En dat is de glorie van Jezus. En zo willen we met elkaar daarover nadenken. De Joden zeggen dat prachtig. De Joden die spreken over het centrum. En ze zeggen het centrum van het universum is ons zonnestelsel. Het centrum van ons zonnestelsel is de aarde. Het centrum van de aarde is Israël. En het centrum van Israël is Jeruzalem. Het centrum van Jeruzalem is de berg Moria. En het centrum van de berg Moria is de tempel. Het centrum van de tempel, dat is het heilige der heiligen. En het centrum van het heilige der heiligen is de ark van het verbond. En het centrum van de ark van het verbond is het verzoendeksel. In het Nieuwe Testament, in Hebreeën hoofdstuk 9 en in Romeinen hoofdstuk 3, ontdek je dat het verzoendeksel hetzelfde woord is als het zoenmiddel. En in Romeinen 3 wordt dat Jezus genoemd. Hij is het centrum. Het centrum van het heelal. Zo laat ons kijken naar waarom wij hem zo in het centrum plaatsen in de gemeente. Wie is hij dan? En ik ga met u 10 middens proberen te bekijken. Het eerste is dat hij in het midden is van de misdadigers. Nou, dat is niet zo vrolijk, maar het is wel heel bijzonder. U moet eens denken aan Barabbas. Barabbas was een moordenaar. De andere twee die naast Jezus hangen worden in de Bijbel geen moordenaar genoemd, maar misdadigers of rovers. Maar Barabbas wordt in Handelingen hoofdstuk 3 de moordenaar genoemd. Hij was in de dodencel en er was een kruis voor hem opgericht om te sterven. Toen is de soldaat bij hem gekomen en Barabbas wist niet anders dan dat hij het moeilijkste wat een mens kan meemaken, kruisiging, op dat moment zou meemaken. En toen hij dan uit zijn cel stapt, dan zei de soldaat, je bent vrij. Hij zegt, ik ben vrij. Ja, je bent vrij. Maar hoe kan dat dan? Ja, er is een ander die in jouw plaats wordt gekruisigd. Het volk heeft gekozen om jou vrij te laten. En die ander om die te kruisigen. En ongetwijfeld is Barabbas vrijgelaten en is hij naar die plaats toegegaan om te kijken wie in zijn plaats werd gekruisigd. En dat was Jezus. En we weten niet of we hem in de hemel ontmoeten, maar ik denk dat wel. Die heeft aan de lijve ervaren dat Jezus in zijn plaats stierf. En Jezus hangt tussen twee misdadigers. Jesaja heeft in zijn ongeëvenaard hoofdstuk, hoofdstuk 53, verteld dat hij tussen de misdadigers is gerekend. Dat is onvoorstelbaar. Hij is de enige die zonder zonde was. Hij heeft niets verkeerds gedaan. Hij heeft mensen genezen. Hij heeft kinderen gezegend. Hij heeft doden opgewekt. Hij heeft geweldige woorden gesproken die de wereld hebben veranderd. Maar er was geen plaats voor hem op deze aarde. En hij werd verstoten door de mensen. Ze hebben hem als een verachte beschouwd. En als een misdadiger die geen misdaad heeft gedaan. Maar zo zegt de schriften dat zo indrukwekkend. Dat hij is voor ons tot zonde gemaakt. Omdat gij zijn gerechtigheid zou ontvangen. Vergist u niet. Niet dat u rechtvaardig zal worden. Want dat is een proces waarin we zitten. En dat hangt er maar vanaf in hoeverre u hem volgt nu. Maar u bent gerechtvaardigd. Zeg niet dat u lief bent. Want u bent niet lief. Ik ben niet lief. Maar wij zijn geliefd. En dat is het wonder. Dat als je moeite hebt met je eigen leven, zoals ook deze jonge man daar bij het spoor, weten wij dat het inderdaad, dat wij het helemaal kunnen verprutsen. Maar dat wij gerechtvaardigd zijn. Niet lief zijn, maar geliefd zijn. En dat is een geweldige zegen in elke omstandigheid. Dus hij hangt in het midden van de misdadigers. Ja. Nou, dat help je. Hè? We hebben de voordienst gehad die in het tegenstond van rouw, van droefheid. Ja, soms kan je met jezelf in de put zitten. Kan je met minderwaardigheidsgevoelens enorm worstelen. Jezelf waardeloos vinden. En dan tot dat punt komen waar we net bij geconfronteerd werden. En te zeggen, ik stop ermee. Ja, niet ermee stoppen. Want je bent niet minderwaardig. Hij is voor u tot zonde gemaakt. Omdat u gerechtvaardigd zou worden. Rechtvaardig verklaard. Dat is geweldig. Wij zijn zo bijzonder gezegend. We zijn koninklijke kinderen. En dat is een prachtige genade. Nou, tweede, hij hangt aan het kruis tussen hemel en aarde. Ja, dat is heel aangrijpend. Hij heeft 33 jaar op aarde gewandeld, waarvan 3 jaar in het openbaar. Van zijn eerste 30 jaar weten we enkel een klein detail op zijn 12e jaar. Daarna weten we eigenlijk niets. Dat is verborgen voor ons. We zouden het zo graag weten. Hoe heeft hij dan een timmerman geweest? Hij was timmerman in Nazareth. Dat was niet zomaar een timmerman of zo, maar dat was eigenlijk een klusjesman. Dat was iemand die heel het dorp verzorgde, dat zijn waterleiding kapot was of een pomp kapot was of wat ook. Ik weet niet wat ze allemaal hadden toen. Die kende alles. En Jezus was zo iemand die in alle huizen kwam om de zaken te repareren. Hij was de timmerman. Samen met zijn vader. Hij was bijzonder, ja. Maar weet je, de aarde heeft hem verstoten. Hij moest zijn voeten van de aarde tillen. Hij mocht niet meer op de aarde staan. Het is als Kain die niet toestond dat Abel in zijn omgeving was. Abel was voor hem een spiegel. En hij wilde niet kijken in die spiegel. En hij sloeg die spiegel kapot. En hij doodde Abel. En wat Kain deed met Abel, hebben wij als mensen gedaan met Jezus. Omdat hij de enige was die door God aanvaard wordt. En wij dat niet kunnen verdragen. En dat wij spugen op hem. Daarom is hij gedood. Door de massa. Voor eigen eer. Voor eigen status. En hij moest zijn voeten van de aarde optillen. En er was geen plaats meer voor deze geweldige voeten. Die een vreugdebode was. En de boodschap bracht van overwinning. Maar zij verstoten hem. Ik verstoot hem ook heel vaak. Ik merk dat heel sterk in mijn geestelijk leven. Jezus, die heiligheid die u heeft, kan ik niet aan. Ik wil toch ook een stukje mijn eigen wil doen. Ik wil mij overgeven aan u, maar niet 100%. 98%. En ik heb daar niet door dat die 2% eigenlijk 100% is. Want hij vraagt dat wij ons overgeven aan hem. Maar we hebben hem van de aarde opgeheven en tentoongesteld aan een kruis. We hebben gekeken naar zijn lijden. En de massa heeft ervan genoten. Want dat was het einde van een tergende zaak in hun eigen hart. Het gevaar van een zonderloze, van een smetteloze, van een spiegel waar niet in gekeken moest worden. Maar het verschrikkelijke is dat ook de hemel hem verstoten. Op een gegeven moment, het eerste woord wat hij zegt is: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan spreekt hij tot zijn vader. Het tweede woord spreekt hij tot zijn moeder. Moeder, ziet uw zoon. Het derde spreekt hij tot de misdadiger. Maar het vierde, dat zegt hij tegen God, niet meer zijn vader. En dan roept hij uit, waarom, waarom? En krijgt hij geen antwoord. Enige keer dat Jezus geen antwoord kreeg, was bij het vierde kruiswoord. En dan schuilt de zon en de bloemen gaan dicht. De vogels zoeken hun nest. En Jezus is in de Godverlatenheid. De hemel verstoot hem. Want hij is voor de hemel geworden tot zonde. En de toorn van God is op hem. En hij is nergens thuis. Niet op de aarde. En niet in de hemel. Hij is de enige. De eeuwige. De eeuwig enige daar. Ik weet het duizelt om dat punt te beschrijven. Maar het betekent eigenlijk dat hij in het ganse universum de enige wordt. Niemand is totaal verstoten van de aarde. Niemand is verworpen uit de hemel, behalve hij. Zo hij hangt tussen de hemel en de aarde. De aarde verstootte hem. En de hemel sloot zich toe voor hem. En hij droeg onze schuld. Nou. Het derde is. Hij is midden in de verachting. Ik heb daar vaak over nagedacht. Waarom moest Jezus zo veracht worden? Als Pilatus zijn handen in onschuld wast, geeft hij hem over aan de Farizeeën en schriftgeleerden en aan de Romeinen. En dan is daar een groep van 600 soldaten die een feestje gaat bouwen. Ze zetten hem middenin en ze beginnen hem belachelijk te maken. Ze pakken een koninklijk kleed van rood-purper, scharlaken eigenlijk, rood, scharlakende rood. Een oude afgedankte waarschijnlijk van Herodes, waar gaten in zaten, waar de schimmel op zat, maar waar het rood nog doorkwam. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En daar stond hij dan, de koning. En ze zeiden, zie u, dat is uw koning. Ze wisten niet dat ze profetisch waren. Dat wisten ze niet. Maar hij stond, want hij is koning. En zijn kleed hoort bij hem. En zij hoonden hem. En dan pakken ze een kroon, een doornenkroon. En ze zetten die op hun hoofd. Slaan die extra, zodat die vast zit. Maar ze weten niet dat het profetisch is. Want de aarde zal doornen en distelen voortbrengen. En hij wordt daar veracht. En ze maken hem belachelijk. Aan alle kanten. En de hoon, ja, is zo onbegrijpelijk voor ons. Waarom gebeurde dat? Ja, maar ik snap dat wel. Ik heb zelf ook in mijn leven ervaren dat ik gehoond werd. Ik ging onderuit. Ik kon het niet volhouden. Ik stopte ook. Ik kon het niet dragen. Als men je belachelijk maakt en je moet het werk doen, gaat het niet meer. Je komt in angst. Je komt in verlegenheid. Nou, Jezus is tot het diepste, diepste, diepste gehoond. Maar hij bleef staande. De hoon bepaalt, laat zien op welk fundament je staat. Gaat het om je eigen eer, dan ga je onderuit. Gaat het om je eigen ambities, ga je onderuit. Maar bij Jezus ging het om Gods eer. Hij ging niet onderuit. Zie hem daar staan in de hoon, midden in die soldatengroep. In het midden van de hoon. En hij bleef staande. Hij is de rots. Hij is de schuilplaats. Niemand kan hem onderuit halen. In het diepste lijden zegt hij: Vader, vergeef het hem. En dan zegt hij er niet bij, want ik zal dat wel oplossen. Dan zegt hij, want ze weten niet wat ze doen. Hij gaat in onze schoenen staan. Dit is grandioos. Dat dit karakter in ons land niet prominent op de radio, op de televisie wordt gepredikt, is een catastrofe. Is een catastrofe. Is een catastrofe. En dat op onze radio en tv, de BV's, de les spellen aan het volk, is een catastrofe. Want bij hun gaat het om hun eigen eer, om hun majesteit. Maar bij Jezus gaat het om u en om ons volk. En daarom is hij grandioos. Zijn karakter is een karakter waar je 24 uur per dag over kan nadenken. En hoe meer dat je erover nadenkt, hoe meer dat je erop gaat lijken. Aanbid hem. Dit is grandioos. Hij hangt tussen genade en oordeel. Midden tussen. De twee misdadigers, we lezen dat in Matthäus, hoonden hem ook. En die zeiden, weet je, zeiden ze, hij heeft anderen verlost, laat hij ons verlossen. Zegt hij, verlos jezelf en neem ons mee, als je het kunt. En in hun diepe pijn van ellende, hoonden ze Jezus. En Jezus onderging het. En ineens is er één van die misdadigers die een shock van zijn leven krijgt. En die zegt, wauw, wat is dat? Wie is dat? En dan op een gegeven moment, na uren, zegt hij, Jezus, wil je aan mij denken als je in je koninkrijk gekomen bent? Ineens ziet hij dat Jezus een koning is. Heeft hij dat plaatje boven zijn kruis gelezen? Ik weet het niet. Jezus, de koning der Joden. Maar hij ziet het. Wat een majesteit. Wat een heerlijkheid. En dan zegt hij, Jezus, wil je aan mij denken als je in je koninkrijk gekomen bent? Hij zegt, gij zijt een koning. Jij hebt de macht over mijn leven. Over mijn eeuwige toekomst. Ineens ziet hij dat. U hebt het ook gezien. En uw leven is daardoor in het eeuwige gekomen. En deze misdadiger, die ontvangt genade, kan niets goedmaken. Wat hij misdaan heeft, weten we niet. Maar hij was, en dat zegt hij ook, ik ben schuldig, ik verdien dit. Maar deze is onschuldig. Hij zag het. Deze is totaal onschuldig en die wordt gekruisigd. Wil je aan mij denken? Oh, lieve mensen, dit is fantastisch. Terwijl hij niets kon goedmaken. Zijn verleden was zijn verleden. Kon hij niet meer bij. Hij kon niet naar de mensen gaan die hij benadeeld had. Of die hij verdriet had aangedaan door moord of wat ook. Hij kon niets, geen sorry zeggen tegen niemand. Maar hij stelde een vraag aan Jezus. Dat was voldoende. Geloof is uit genade. Je moet het vragen. Je moet naar de bakker gaan voor je brood. Je moet naar de slager gaan voor je vlees. Je gaat naar de apotheker voor je medicijn. Je gaat naar de burgemeester om een document te valideren. En je gaat naar de ambassade voor je visum. En je gaat naar Jezus voor je eeuwig leven. Je gaat niet naar de slager voor je eeuwig leven. Je gaat niet naar de slager voor brood. En je gaat niet naar de ambassade voor medicijnen. Je gaat niet naar Mohammed voor het eeuwige leven. Je gaat niet naar Confucius voor je eeuwige leven. Je gaat niet naar Boeddha om zielenrust. Die kunnen je dat niet geven. Maar Jezus, hij overwon de dood. En hij schenkt je eeuwig leven. Dat is het. Vragen. Daarom iedereen kan dat. Een kind kan dat. Iemand met een IQ van 180 kan dat. Iemand met een IQ van 80 kan dat. Niemand uitgezonderd. Niets hoef je te doen. Een arme kan dat. Een rijke kan dat. Eén kan dat niet. Een trotse, die kan dat niet. Want Jezus zei het. In Johannes hoofdstuk 5. Hoe kunt gij tot geloof komen, gij die eer van mensen wil en de eer van God niet zoekt? Dat is het enige waardoor wij het niet kunnen ontvangen. En dat is als we trots zijn. En de ene misdadiger, die wordt een leerling. Wil je aan mij denken? En de andere is trots. Ze zijn precies hetzelfde. Geen enkel verschil tussen die twee. Alle twee veroordeeld, alle twee misdaan. Maar de ene vraagt het. Heb je dat gevraagd aan Jezus? Hij hangt in het midden. Van genade en oordeel. Die ene komt niet meer in het oordeel, de ander komt wel in het oordeel. 1 seconde verandert je leven. Grandioos. Hij hangt tussen de hemel en de hel. Tussen de hemel en de hel. Die ene ontvangt de hemel op dat moment. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En de ander hoort dat niet. En die zal zijn leven continueren in de hel. Ik predik nu 40 jaar. En ik heb wat keren aan God gevraagd of hij de hel uit de Bijbel wil halen. Ik vind dat een verschrikkelijke zaak. Ik ben vaak in de war. Als je mij op straat ziet lopen en ik schud mijn hoofd, dan gaat het in mijn hoofd om dat onderwerp. Zeg God, alsjeblieft. God, ik wil met de grootste vijand van me in de hemel zijn. Waarom laat je dat zo? En altijd zegt God, Wout, wat moet ik meer doen om dat te voorkomen? Wat moet ik meer doen om dat te voorkomen? Zeg het me maar. Ik heb alles gegeven, jongen. Ik heb alles gegeven. Zeg maar, Heer God, alstublieft. Ja, maar wil je dan hebben dat ik ophoud God te zijn? Zeg, nee, alstublieft niet. Zeg, wel, maar je moet rekenen wie ik ben. Ik ben één. Ik kan geen compromis sluiten in mijn karakter. Ik ben heilig. En op een gegeven moment toen ik daarmee bezig was, toen was het alsof God met mij sprak en zegt, Wout, wat je nu vraagt is hetzelfde als je vraagt dat je papier in het vuur mag gooien zonder dat het verbrandt. Ik zeg, en dan als je dat vraagt aan je buurman, ik zou zo graag dit papier in dat vuur willen gooien, maar ik wil dat het niet verbrandt, kan je ervoor zorgen? Dan zal hij je zeggen, je moet het er niet in gooien. Ik zeg, Wout, als je nou over dit onderwerp met mij spreekt, dan moet je me zeggen wat ik nog kan doen om het te voorkomen. Maar je moet me niet vragen dat ik een onverzoende zondaar omhelst. Want dan word ik zelf zondig. En dan verlies ik alles. Houd ik op God te zijn. Ik ben heilig. Mijn karakter is één. Absoluut. Zonder compromis. Dus als ik iemand omhelst zonder dat de zonden verzoend zijn, dan verteert hij zoals papier in het vuur verteerd wordt. Gaat niet. Daarom heb ik mijn zoon gedood. Ik heb het in mezelf opgelost. Zo heb ik mijn karakter bewaard. Mijn rechtvaardigheid en mijn liefde. En ik snap je, Wout, dat je de hel niet wil. Die wil ik ook niet. Ik heb alles gedaan. Is er iets in jouw leven dat je kan vergelijken met mijn daad? Wat ik dan gedaan heb? Heb jij in jouw gezin zo'n soort offer gebracht om dingen te voorkomen? En zeg ik, nee, nee, God, absoluut niet, absoluut niet. Zeg, wel, ik heb alles gegeven. Als u ziek bent en u gaat naar een dokter en de dokter die onderzoekt u en die weet precies de juiste diagnose te stellen en die geeft u medicijn en u zegt, weet je, die kan de pot op, die dokter. Ik neem dat medicijn niet. En u gaat na 3 weken weer naar die dokter toe. En u zegt, dokter, het is niet veranderd. Dan is het eerste wat hij vraagt aan u, hebt u uw medicijn genomen? En als u dan zegt nee, dan zegt hij, ja, moet je medicijn nemen. Doe je dat niet? Ja, dat helpt niet. Bij mij komen zonder het medicijn te nemen, helpt niet. Je moet het nemen. Zo moeten wij bij hem komen. En dan word je gered van de hel. Dat is het mooiste wat ons overkomen is. Ik kan sterven. Ik durf te sterven. Geweldig. Niet omdat ik dat gepresteerd heb. Ik heb nooit geoefend in de dood. Ik zou niet weten wat dat is. Maar ik kan het wel. Ik weet waar ik naartoe ga. Naar de hemel. Ja, daar hangt hij dan. Wat gebeurt daar nu eigenlijk? Dat machtige hoofdstuk Jesaja, het mooiste hoofdstuk uit de Bijbel, niet waar? Dat zegt, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hoe kan dat nu? Dat God er behagen in heeft om deze prachtige man te verbrijzelen. Ja? Maar dat deed hij nu uit die liefde wat ik net uitgelegd heb. Het behaagde hem niet om hem te verbrijzelen, maar het behaagde hem om elke prijs te betalen om u te redden. Zijn verlangen om te redden was zo groot dat hij alles uit de kast haalde. En het behaagde hem. En zo Jezus hangt daar. En wat gebeurt daar eigenlijk? Ja, de toorn van God is op hem. Nu heeft God alle toorn, alle verbolgenheid over de zonde van ons afgewend en op hem neergelegd. En daar gebeurt dat. Het blijft staande dat de mensen hem gekruisigd hebben, maar dat is niet het diepste van het kruis. Het diepste van het kruis is dat het God behaagde. Ter wille van u hem te verbrijzelen. Hij stierf in onze plaats. Dat is geweldig. Dat betekent dat we verzoend zijn. Ben je verzoend? Een mens leeft in het heden, vandaag. Het heden is eigenlijk maar een punt, want zodra je het zegt is het verleden. Leef in het heden. Maar weet u, het heden wordt helemaal bepaald door ons verleden. Als je in het verleden moeilijk hebt gehad, als je in de afgelopen tijd een geliefde hebt verloren, dan treur je in het heden om het verleden. Als je slechte opvoeding hebt gehad, draag je dat mee. Ik ben opgegroeid met een psychiatrische vader. Ik heb van mijn 18e tot mijn 27e depressief geweest. Dat ik geen kant op kon. Dat ik probeerde mijn benen te breken. Ik heb nooit bij de rails gestaan. Want daar had ik te veel ontzag voor God. Maar ik heb wel vaak mijn benen proberen te breken. Omdat de mensen zouden meelij met mij hebben. Omdat ik een gebroken been had. Want ik van binnen was ik een en al verdriet. Maar de Heere God heeft in zijn grote genade mijn verleden verzoend. Ik heb het aanvaard. Ik heb mijn beperkingen aanvaard. Ik kan erover praten. Tot in de kleinste details. Ik heb mijn periode in Leuven, waar ik het heel moeilijk heb gehad. En dat kwam niet door Leuven, maar dat kwam door de combinatie. Ik heb die aanvaard. Elk detail is bespreekbaar. Het verleden is verzoend. Wij zijn kinderen Gods. Wij mogen in het heden leven met een verzoend verleden. En we mogen in het heden leven met een hoop voor de toekomst. De toekomst ligt open, want die is in zijn hand. Het is volbracht. Er hoeft niets meer volbracht te worden. De overwinning is daar behaald. En wij komen in die overwinning. En hij is voor ons in het midden van Gods toorn. Wij zijn verzoende mensen. Ja, ben je verzoend met je verleden? Ben je verzoend met je ouders? Ben je verzoend met wat jou is aangedaan? Wat een ander jou heeft aangedaan? En waardoor je dagelijks lijdt? Ben je verzoend? Wil je krachtig zijn in het heden? Dan moet je het kruis aanbidden. Want wij zijn verzoende mensen. Hij is in het midden van Gods toorn. Hij is ook in het midden van de heilsgeschiedenis. Weet je, wij hebben de Bijbel. En de Bijbel, die heeft een Oude Testament en een Nieuwe Testament. Het Oude Testament is veel dikker. Dit is het Oude Testament. Dit is het Nieuwe Testament. Oude Testament is voorbereiding op het Nieuwe. Er moest een woordenboek geschreven worden. Waarin de termen die in het Nieuwe Testament realiteit werden in Christus duidelijk waren. De ark, de tempel, alles wat daar gebeurde was om de heerlijkheid van Christus duidelijk te maken. Kijk eens hoe dik dat is. Nou, Jezus staat hier. Malachi, de laatste, die leefde 400 jaar voor Christus. En toen is 400 jaar is er een stilte geweest, heeft Israël geen profeet gekend. En toen kwam de profeet en hij splitste de openbaring van Gods heil in tweeën, het oude en het nieuwe. De schaduw en de realiteit. Hij staat in het midden van de heilsgeschiedenis. En dat is indrukwekkend. Weet je, hij is het midden van ons belijden. Hij is het centrum van ons doen en laten. Hij is het midden van al Gods handelen. Als er iets moeilijks in ons leven is, is dat omdat we hem zouden leren verheerlijken. Als er iets fijns in ons leven is, is omdat wij zouden leren hem te aanbidden. Hij is het centrum van al Gods handelen in mijn en uw leven. Hij is het doel van uw bestaan. En hij is het doel van het bestaan van de aarde. Heel de schepping, zegt Hebreeën hoofdstuk 1, is een erfenis is een cadeau aan Jezus. Alles is gericht op hem te verheerlijken. Hij is het midden. Hij is het. Er is niets anders. Hij is het. En u en ik komen elke zondag hier samen om dat te vieren. En we moeten ons schamen als we het overslaan. En we moeten ons schamen als we niet in extase raken van vreugde over wat ons is overkomen. Niet Poetin staat in het midden, niet Trump staat in het midden, niet wie ook staat in het midden, deze staat in het midden, in de heilsgeschiedenis. Maar niet alleen in de heilsgeschiedenis, in de hele schepping. In het hele universum. Gisteren zijn de wetenschappers op straat gekomen wereldwijd. En ze eisen dat zij tot God verklaard worden. En dat zij niet nagerekend kunnen worden. Maar dat iedereen hen volgt met wat zij ontdekken. Maar ze hebben God verlaten. Ze hebben de schepping verlaten. En ze hebben gezegd, alles is vanzelf ontstaan. De mensheid, lees maar de bladen, ik lees Knak Magazine van het begin tot het einde. En nu staat er een enorm artikel in hoe je zelf sterk kan worden. En ze komen niet dieper dan hun eigen leven. Als je in de war bent en 60.000 ideeën in je kop hebt per dag. En hoe krijg je dat allemaal gestroomd? Want dan ga je mindfulness doen of zoiets dergelijks. Je gaat al de rotzooi eruit gooien. Want je hebt het allemaal in jezelf. Mis dus. Dwaasheid, zotheid. We hebben het niet in onszelf. We zijn zwak. Het eerste wat ik doe als ik Knak Magazine lees, is de laatste bladzijde opslaan. Er is altijd een interview. En er is altijd één vraag. Bid je wel eens? En ik heb er misschien in al die jaren één of twee gelezen die zeggen, ja, ik bid. De rest zeggen ze allemaal, dat is een zwaktebod. Doe het niet. Dat is een zwaktebod. Lieve mensen, dit is de bron van ons leven. Bid je wel eens. En hij is het centrum van de schepping. Als die wetenschappers op straat komen en zij zouden in hun laboratoria de kern, de oorsprong van alles ontdekken, het grote geheim, het grote Big Ben, dan komen ze uit bij Jezus. Want in hem, zegt Kolossenzen hoofdstuk 1, is alles geschapen. Hij is het midden van de schepping. En de schepping is in barensnood en wacht tot het openbaar worden van de zonen Gods. In volging van de ene zoon van God. En daarom toen hij geboren werd, was er een ster, ging de hemel open. Toen hij stierf, stopte de zon te schijnen. Hij is niet zomaar ene aan Jeruzalem gebonden, dat is een kosmisch gebeuren geweest. Want de schepper van hemel en aarde stierf. Het duizelt, maar het is wel zo. Hij is ook het centrum van de wereldgeschiedenis. Wij denken dat vaak niet. Wat is nu het doel van de geschiedenis? Wat is het doel? Onze wetenschappers die op straat komen, die zeggen dat heeft geen doel. Wij zeggen, ja, dwaas. Wat dwaas. Wat is het doel? Dat is Christus. Toen hij geboren werd, toen leefde zijn vader en zijn moeder, zijn aardse vader Jozef, dat is niet zijn echte vader, dat weten wij wel, in Nazareth. Maar de profeten, Micha die zegt, in Bethlehem moest hij geboren worden. Maria en Jozef, die kwamen uit de stam van David. En David was geboren in Bethlehem. Dus wat zegt God daar in de hemel? Oh, dat wordt moeilijk. Tegenwoordig is dat allemaal wat makkelijker, want je hebt een of andere elektrische fiets en dan rij je wel van Nazareth tot Bethlehem. Maar vroeger was dat niet zo. Ja, hoe krijg ik nu toch ooit die twee op tijd daar in Bethlehem? Hola, zeg tegen de keizer in Rome dat hij een volkstelling uitschrijft op het moment dat Maria moet baren. Wie maakte de dienst uit in die tijd? Dat was dit kind, hè? Dit kind, hè? Dit kind. Hij is het centrum van de wereldgeschiedenis. En alles verlangt ernaar om hem weer te ontvangen. De wereld is in barensnood. Ah, daarom zijn we niet bang. Ook al leven we in een tijd van terrorisme. Ook al leven we in een tijd van onzekerheid. Van bommen en atoombommen die weer beproefd worden. We zijn niet bang. Want we weten, nee. Niet Trump. Ook niet Noord-Korea. Ook niet Netanyahu. Ook niet Assad. Die hebben niet de leiding. Deze heeft de leiding. Hij is het centrum van de wereld gezien. Ja, ik vind dat machtig. Weet je, ik moest een passage lezen. Onze broeder heeft al veel passages gelezen. Maar had eigenlijk deze ook moeten lezen. Maar dat had hij niet gedaan. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberias, toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was, en Herodes viervorst over Galilea, en zijn broeder Filippus viervorst over Uterea, en het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hoge priester Annas en Caiaphas kwam het woord Gods tot Johannes. Dat is, God komt in de wereldgeschiedenis binnen door Johannes, het woord van God. Hij is het centrum van de wereldgeschiedenis. En Johannes predikte. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij is het centrum. Ja. En nu is hij het centrum van de gemeente. Dat is ons centrum. Dat is de reden waarom u hier bent. Als u hier bent om uzelf, heeft u er niets van begrepen. Als u hier als ongelovige binnenkomt, dan mag u komen voor uzelf. En hij zal u genade geven. Maar zodra je wedergeboren bent, kom je voor hem. En als je dan blijft komen voor jezelf, dan ga je ruzie maken. Dan ga je er een zootje van maken. Want ze gaan geen rekening houden met jou. Maar jij moet komen voor hem. Uit je bed komen. Je portemonnee uit je zak. Voor hem leven. Niet voor iets anders. Waarom? Omdat het zo is. Waarom moet ik voor hem leven? Omdat het zo is. Waarom mag ik niet voor mezelf leven? Omdat dat dwaas is. Hoeft dit te gebeuren en je bent er geweest. Je loopt wind na. Je jaagt wind na. Maar je moet najagen van de kern, van het centrum, van het midden. Amen. O Vader, we bidden u dat de Heilige Geest ons dit weer opnieuw zal duidelijk maken, elke dag, tot glorie van uw eeuwige naam. Amen.